vers 7. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van God die de hemel en de aarde heeft geschapen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ja, dat kerkenweekend, dat is wel wat, hè? Ja, zeker. Ik zou graag nog meegaan, maar dat zit er niet in. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik weer eens in uw midden mag zijn. Ik ben deze zomer eigenlijk bezig met te preken over psalmen. En vandaag wil ik graag met u psalm 8 lezen. Maar we lezen ook het evangelie voor deze zondag, althans één vers daaruit. Want in deze weken naar Hemelvaart en Pinksteren toe is het rooster eigenlijk gericht op de woorden die Jezus sprak tot zijn leerlingen vlak voor zijn arrestatie. Waarin hij als het ware zijn testament aan zijn leerlingen gaf. Een klein stukje eruit zullen we vandaag ook lezen. We willen eerst natuurlijk voor God komen met ons gebed om ontferming voor de nood van de wereld. En daarna zingen we lied 274 als Kyrie en Gloria lied. Laten we samen tot God roepen. God van ons leven, open ons hart en maak het zo wijd als de wereld waarvoor wij roepen als voor onszelf. Heer, ontferm u. Over alle kinderen voor wie geen plaats is, die worden geboren in oorlogsrumoer, in armoede, honger en dorst. Over de kinderen van Oekraïne, van de Soedan en in Gaza. Heer, ontferm u. Over degenen die worden vervolgd, die worden vernederd en gekleineerd en die men belastert en schendt. Heer, ontferm u. Over de mensen die worden vergeten, door niemand geacht of geborgen, die te gering zijn om te gedenken. Heer, ontferm u. En over ons allen, kwetsbare mensen, bang soms om te leven, bang om te sterven. Toch kinderen van u, Heer, ontferm u, dan zullen wij u ook lof prijzen als bron van barmhartigheid. Amen. Kinderen gaan nu naar hun eigen dienst. Zijn er kinderen in ons midden? Ja. Hey, kom even hier staan, want ik wil jullie wat laten zien. Want ik heb speciaal voor jullie wat meegenomen. Even laten horen. Eens kijken wat een mooi belletje dit is. Nee, koper.
Ah ja.
Ja, nee, ik heb hem van meneer Vliem gekregen. Ja, die ken jij niet. De oude meneer Vliem, hè, die was hier vroeger koster. En zijn zoon is, geloof ik, nog wel hier bij het kerkhof betrokken. Ja, toch? Maar de oude meneer Vliem, die heeft me dit belletje gegeven. En, nee, niet meer? Nee? Oké. Dat geeft ook niet. Kijk, en daar staan, moet je eens even kijken, er staan allemaal plaatjes op, hè? Ja. Maar er staat ook op Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat is niet zomaar een belletje, het is een Bijbels belletje. Dat zijn de vier evangeliën, stukjes uit de Bijbel. En wij gebruikten hem thuis eigenlijk. Hij stond beneden bij de trap en als we gingen eten. Waar zit mijn vrouw? Waar zit Anke? Oh, daar. Dan deed zij zo. Eten, hè? Dat was echt een belletje om te gaan eten. Weet je, nou zijn Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die kan je niet eten. Maar, weet je, je kan je lichaam voedsel geven, maar ook je geest en je ziel. Hè? En dat doen we in de kerk. Hè? Dus ik dacht van nou, jij gaat nou naar de kinderdienst, dan krijg je ook weer geestelijk voedsel. Wij gaan naar de Bijbel luisteren. Dus ik laat maar even opletten. Hè? Jij neemt ook licht mee, denk ik.
Ja, ik ben de enige.
Je bent de enige, ja.
Doe maar eentje.
Oké, tot straks. De lector zal nu Psalm 8 lezen. Maar ik stel voor dat we het eerste vers van Psalm 8 eerst zingen. Dan horen we de psalm in zijn geheel en dan zingen we daarna het zesde vers als slot. Dus eerst vers 1 van psalm 8 en dan de lezing.
De koorleider, op de wijze van de Gatitische, een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld, de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Uit de afscheidswoorden van Jezus lezen we nog Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. We zingen nu lied 1010, vers 1 en 4. Muzikaal meditatief moment. En daarna zingen we lied 984, vers 1, 3, 4 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier aanwezig, maar ook u die thuis de dienst meebeleeft. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet? Ja, dat is de vraag van Psalm 8. Wat is de mens als je hem of haar beziet tegen dat grote decor van de wereld, van hemel en aarde? Van de grote wereld. De dichter die had natuurlijk niet de middelen die wij nu hebben. Geen telescopen of wat voor dingen ook om de geheimen van het universum te doorgronden. Maar hij had wel een fijne intuïtie en ook een scherp waarnemingsvermogen. Hij kijkt om zich heen in de wereld en ziet dan hoe groot en machtig die is. Nou ja, ik zeg het eigenlijk niet goed. Hij ziet de wereld en hij ziet daarin hoe groot en machtig de schepper is. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam over heel de aarde. Dat woord machtig, adir in het Hebreeuws, dat heeft de bijbetekenis van prachtig, machtig en prachtig. Het Het is een woord dat bewondering en verering uitdrukt. Macht op zich kan ook gevoelens van angst oproepen. Denk maar aan de macht van Poetin of van Trump. Daar worden we dan niet direct echt rustig van. Hè? Maar dat is hier niet het geval. Het gaat om iets dat imponeert en je bewondering en verering oproept. Machtig en prachtig. Dat woord wordt in het Oude Testament ook wel gebruikt voor een machtige, prachtige boom. Of voor een machtig en prachtig schip. Iets waar je als mens met bewondering naar kijkt. Dat is het. Hoe machtig is uw naam over heel de aarde. En omdat in het Oude Testament aarde en hemel op elkaar rijmen, haalt hij ook direct de hemel erbij. U die aan de hemel uw luister toont. Uw luister. Dat woord luister in het Hebreeuws is letterlijk kaboot. Dat betekent eigenlijk uw gewicht. De luister van God is niet een soort glamour. God wil niet de blits maken. Nee, het gaat om iets wat imponeert. Hoe groot, hoe gewichtig, hoe waardevol ook. Hoe belangrijk. De dichter kijkt naar de aarde en naar de hemel. En hij kijkt ernaar met bewondering, met verwondering, met verering. Het is alsof hemel en aarde één groot loflied zingen. Hoe machtig, Heer, is uw naam overal op aarde. Uw naam, dat wil zeggen overal op aarde, wordt eigenlijk uw naam met bewondering en liefde uitgesproken. Je moet het willen horen, hè? Luistert u even met me mee, dan hoort u dat de wolken zoemen. God is groot. Dat de vlinders in hun vleugels klappen van vreugde. Dat de bomen zingen met diepe bas. Groot is de Schepper. Maar het is een taal zonder woorden. Zoals Psalm 19 dat zo prachtig bezingt. Hoe hemel en aarde God loven zonder woorden. Inderdaad, heel de schepping prijst constant Gods prachtige, machtige naam. Zonder woorden. Het is aan de mens, aan ons mensen. Wat is die mens? Nou, de mens is, zou je kunnen zeggen, de stem. Het is aan de mens om dit prijzen van de schepping te horen en er woorden aan te geven en er melodie aan te geven. Componisten, kom op, componeer met bewondering. Pianisten, en u doet het al, speel. Ja, nu even niet, maar speel straks weer ter ere van God. Hè? Dat is de mens en dat vraagt van de mens ook dat vermogen tot verwondering en verering. Ik denk dat wij dat vermogen eigenlijk allemaal wel hebben. Het vermogen tot verwondering kan je vervullen als je aarde en hemel om je heen hoort spreken van Gods naam. Zoiets beleef je meestal niet in een massa. In een massa bewonder je voetbalhelden of popzangers. Maar als je alleen bent in de stilte, als je bijvoorbeeld op vakantie bent straks, misschien gaat u nog op vakantie, en u staat aan de zee, of u staat op een berg, of u kijkt dan naar de nachtelijke sterrenhemel. Die kan je in het buitenland nog wel eens zien, een echte nachtelijke sterrenhemel. Nou ja, in Drenthe denk ik ook nog wel. Hè? Maar in onze streken is er vaak veel lichtvervuiling. Maar als je daar nog echt die imposante sterrenhemel tot je door laat dringen. Ja, dan verwonder je je. Kent u die ervaring nog? Raken wij nog wel eens onder de indruk van de wijsheid en grootheid van de schepping? En horen wij de stille stem die de Schepper prijst? Door de moderne natuurwetenschappen hebben wij ook zoveel meer inzicht gekregen in de enorme grootsheid van de schepping. Het uitdijende heelal dat al miljarden jaren oud is en nog steeds bezig is uit te dijen, waar nog steeds sterren tot ontwikkeling komen en sterren weer afsterven. Het ontstaan ook van de planeet Aarde in een proces van miljarden jaren. Het ontwikkelen van het leven in miljoenen jaren op onze planeet. Die kennis staat ons geloof toch niet in de weg. Dat dachten we vroeger wel. Maar dat hoeft toch helemaal niet meer. Het verdiept het juist langs zo lange en zulke gecompliceerde wegen heeft de scheppende kracht van God ingewerkt op de materie. Wat leven we in een groots universum. Ja, zolang dat alleen een soort boekenwijsheid blijft, een soort denkbeeld, doet het je niks. Je moet je eraan blootstellen. Je moet je eraan blootstellen. Ga de natuur in. Geniet van de bloemetjes en de bijtjes, ook al is het maar in uw tuin. En als we ouder zijn geworden en misschien minder makkelijk de natuur ingaan, u kijkt toch ook wel eens naar die prachtige films van Attenborough. Die prachtige natuurfilms die je vaak meerdere keren per week op je televisie ziet. Dan verwonder je je toch over de enorme complexiteit en vitaliteit van het leven hier op aarde. Je moet je blootstellen, je moet je opkijken naar de hemel. Om je heen kijken in de natuur. Je laten raken door het leven in het groot en in het klein. Dan pas voel je de tedere aanraking van Gods scheppende hand. Dan pas hoor je dat alles in de natuur eigenlijk voortdurend zegt: wat is het leven een wonder? Wat is het bestaan groots? Wat is het onbegrijpelijk gecompliceerd? Wat leven wij allen met elkaar samen in een groot mysterie? Het mysterie van Gods schepping. Ja, Heer, hoe groot zijt gij? Het is aan de mens om dit prijzen te horen en er stem aan te geven. En wat is het dan verrassend dat de psalm gaat spreken over de stem van kinderen en zuigelingen. Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op. Hoezo? Hoe kan God nou macht opbouwen met de stemmen van zuigelingen? Die zijn blijkbaar een machtig instrument in de hand van de schepper. Kunnen we dat begrijpen? Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik denk het zeker wel. De stem van een zuigeling roept immers diepe gevoelens bij ons op. Als je de eerste kreten hoort van het kindje na de geboorte, dan zucht je opgelucht. Het ademt, het leeft. En als je de kreetjes van je zuigeling hoort, dan roept dat zulke tedere en dankbare gevoelens in je op, dat je soms vanzelf tot een gebed komt. De stemmen van kinderen. Ik vind de stemmen van mijn kleinkinderen, vooral hoe jonger ze zijn, hoe mooier ze nog klinken. Die klinken vaak zo onbevangen, zo vrolijk. En dat roept zo'n dankbaarheid in je op. Dat je denkt, wat een wonder, zulke kinderen. Hoe machtig is de stem van zuigelingen. Ja, niets is eigenlijk zo machtig als de stem van zuigelingen. Ik weet niet of u zelf kinderen hebt gehad, maar dan herinnert u zich nog wel dat op de onmogelijkste momenten gaat zo'n kindje huilen. En of je nou wil of niet, je moet op een gegeven moment wel je bed uit. Zo machtig is de stem van zuigelingen. Er staat dat God, ja, de nieuwe vertaling heeft het wat anders vertaald, maar ik vind het die oude wel mooier. God bouwt met die stem van zuigelingen een macht op. Een macht op tegen zijn vijanden om hun wraak en verzet te breken. Tegen zijn vijanden. Letterlijk staat het tegen zijn benauwers. Heeft God dan benauwers? Kan God het benauwd krijgen? Nou, ik denk God zelf niet, maar zijn schepping wel, hè? Onze planeet heeft het ontzettend benauwd. De lucht is vervuild. Het water is vervuild. Het klimaat is van slag. De biodiversiteit is ernstig bedreigd. De bodemschatten worden in rap tempo geëxploiteerd, zodat de aarde leeg geplunderd wordt. En wat er dan opgebracht wordt door de aarde, gul als ze is, Dat wordt vervolgens nog weer oneerlijk verdeeld. De landen waar die het zwaarst getroffen worden door de klimaatverandering zijn ook de armste landen, die het minste bijdragen aan de CO2-uitstoot. Gods schepping is heel erg benauwd. En ook de mensen, Gods kinderen, worden benauwd. Ik denk van eens, is er nog wel gerechtigheid en waarheid in de wereld? Wat is het toch verschrikkelijk wat er gebeurt in Gaza? En hoe lang zwijgen de West-Europese overheden nog tegen dit mensonterende, tegen die mensonterende moordpartijen? Hoe verschrikkelijk is het wat er in Soedan gebeurt, waar we vrijwel niks van horen? Hoe verschrikkelijk is het wat er nog steeds maar doorgaat in Oekraïne? Is er nog wel waarheid en zuiverheid en hoop? Dan komen die kinderen daar weer met die stemmen van die kinderen. Weet u, de Joodse Talmud, dat is het Joodse commentaar op de Bijbel, die zegt hier dit van. Ze zeggen, wij nemen onze kinderen in de armen en we heffen ze omhoog tot God in ons gebed om ontferming. Als God zich dan niet zal ontfermen over ons, grote mensen, dan zal hij zich toch wel ontfermen over de kinderen. Ontroerend beeld. En als je dat je realiseert, dan weet je dat mensen een toekomst hebben. Dat God toekomst geeft. Dat hij ook ons niet alleen zegent in de kinderen, maar dat hij ons ook Torah aanwijzing geeft om onze verantwoordelijkheid op ons te nemen voor de toekomst van die kinderen. Omwille van de kinderen kunnen we niet anders dan geloven in de toekomst, dan de hoop hoog houden, dan de moed niet te verliezen. Dat is wat Jezus ook vandaag tegen ons zegt. Verlies de moed niet, want ik geef jullie een vrede die de wereld niet kan geven. Verlies dan ook de moed niet. Om ons nageslacht toekomst te geven op deze planeet, kunnen we niet anders dan onze verantwoordelijkheid op ons nemen voor het behoud van de schepping. Ja, zo bouwt God een macht op tegen de benauwers en brengt hij de benauwenis tot rust. Dat staat er letterlijk, tot rust. Staat letterlijk tot Shabbat. Tot Shabbat. De Sabbat, de rust van de Sabbat. De benauwenis van het kwaad wijkt voor de rust van de Sabbat. Als het Sabbat is, dan leggen we ons werk even neer. En dan komen we hier samen. En dan zingen we als kinderen. Worden we weer even kind van God. En zingen we tot zijn eer. Met de stemmen van zuigelingen en kinderen bouwt hij een macht op om de benauwenis tot Shabbats shalom te brengen. Wat is de mens? De psalm zegt, God heeft hem bijna goddelijk gemaakt. God heeft alles aan zijn voeten gelegd. Hij mag over de schepping heersen. De psalmist spreekt hier dezelfde overtuiging uit als Genesis 2... Daar wordt de mens, Genesis 1 en 2, daar wordt de mens gepresenteerd als beeld van God. En dat uit zich dan hierin dat God de mens opdracht geeft om te heersen over de schepping. Over de dieren, om de aarde te bewerken en te bewaren. Weet u hoe uniek die boodschap is? Hoe uniek die boodschap was in de toenmalige tijd? Want bij de andere volken, daar was de mens niet zo hoog in ere. In de andere volkeren, met hun andere goden, was de mens helemaal niks. De goden hadden het veel te druk met hun eigen business, met hun eigen hartstochten ook. Zeus interesseerde zich alleen voor mensenkinderen als het mooie vrouwen waren die hij kon verleiden. Maar die dan weer op zijn duvel kreeg van zijn vrouw Hera. Dat waren de goden, bezig met macht, corrupt, met hartstochten. De mensen moesten proberen die grillige godenmachten een beetje te beheersen door te offeren, steeds maar meer te offeren aan die goden. Maar Israël beleidt de mens als zodanig, de mens is bijna een god. Hij is beeld van God. Natuurlijk, we falen daar voortdurend in. We hebben die opdracht om te heersen over de schepping vaak ook helemaal verkeerd begrepen. We dachten dat we ons alles kunnen permitteren. Dat de dieren ons eigendom zijn en dus kunnen we er alles mee doen wat we maar nuttig vinden. We hebben de aarde wel bewerkt, maar niet bewaard. En mensen falen in veel opzichten. Als godenzonen en godendochters lijken we helemaal niet op God onze Vader. Maar er is dat ene kind dat geboren werd in Bethlehem. En hij was echt beeld van God. Van God die een bevrijder is. Jezus Christus heeft de hoge roeping van de mens waargemaakt. In hem zien we wat onze bedoeling was. Zo mens te zijn. En hij zegt het zelf zo, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Zijn heerschappij is een bevrijdende heerschappij. Hij walst niet over de mensen heen. Hij had oog ook voor de dieren om zich heen. En dat prachtige gelijkenis van dat ene verloren schaap, dat is de herder meer waard op dat moment dan alle andere schaap. Dat verlorene moet gezocht worden. En zo laat Psalm 8 ons een getuigenis zien van God, hoe hij de mens hoog acht en waardeert en een hoge adeldom meegeeft. Je zou kunnen zeggen, Psalm 8 is een getuigenis van het humanisme van God. De humanisten zeggen vaak, wij geloven wel in de mens, maar niet in God. Maar de Bijbel zegt, God gelooft in de mens. En dat is Gods humanisme. God denkt aan hem en ziet naar hem om. En die ene mens, Jezus Christus, heeft hij tot voltooiing gebracht wat het project mens nou eigenlijk beoogt. En daarom kan Jezus ook zeggen, ik geef een vrede die de wereld niet kan geven. Vrede, shalom, die shalom van de Shabbat, waar we net over hadden, die schenkt Jezus ons in zijn afscheidswoorden. In de stem van dat ene kind heeft God werkelijk een macht opgebouwd tegen de benauwers en tot rust gebracht. Wij mogen hem volgen en dat wil zeggen dat wij net als in Psalm 8 een koninklijke mens mogen zijn. Daar wacht de wereld op. De wereld wacht op ons, koningskinderen. De honden en de wolven, de schapen en de varkens. De varkens. Ja, zouden zij de varkens mensen herkennen als koningskinderen? Ik weet het niet. Er staat dat Jezus zegt ergens, ik ken mijn schapen en mijn schapen horen naar mijn stem. En ik laat geen van hen verloren gaan. We denken altijd dat hij daar de mensen mee bedoelt, want wij zijn zijn schapen. Maar zou hij ook niet echt schapen kunnen bedoelen? Denkt u dat Jezus alleen maar zich bekommert om mensen? Dat God het alleen maar gaat om het heil van ons mensen? Of gaat het hem om het heil van heel zijn schepping? Heel die schepping, zegt Paulus ergens, die zucht en is in barensnood en wacht op de openbaring van de mens als koningskind. Ja, dat is zo. Mensen zijn nodig, koningskinderen, die zich verbonden voelen met Gods schepping. Die beseffen dat de mensheid deel is van een heel omvattend ecosysteem waarin alles met alles samenhangt. Boeren zijn nodig, die ook denken aan het belang van insecten en weidevogels. Het belang van biodiversiteit. Albert Heijn heeft consumenten nodig die niet alleen naar hun portemonnee kijken, maar ze ook al vragen, wat is hier het assortiment aan biologisch voedsel? En kan ik dat betalen? De koninklijke mens die handhaaft ook de rechten van dieren op een waardig bestaan. Ondernemers en overheden zijn nodig die de CO2-uitstoot tegengaan, zodat de klimaatverwarming niet nog verder doorgaat. Psalm 8 is wat dat betreft ook een wake-up call. Word wakker, mensen. Dat belletje wat ik luidde. Word wakker, mensen. Denk aan de boodschap van het evangelie. Probeer dat nou eens in praktijk te brengen. En niet alleen met de mond te beleiden, maar dat ook met de daad te laten zien. Zoek je keuzes. Je kan niet de hele wereld op je schouders nemen. Maar ieder heeft zo zijn eigen beperkingen, maar ook zijn eigen mogelijkheden om iets bij te dragen aan een betere wereld. We hebben kerken nodig die groene kerk kunnen zijn. Kerken waar mensen leren om hun schepper te eren door zijn schepping te behoeden en te bewaren voor het nageslacht. Psalm 8. Wat is de mens in het grote geheel van de schepping? Ja, het is goed als we zo nu en dan eens naar de sterren kijken, naar de sterrenhemel, en ons realiseren hoe klein we zijn. En toch geborgen, klein en toch geborgen. Ik, klein mensje, mag er toch zijn. Want er is de schepper die dat alles omarmt met zijn armen van liefde. En dat kleine mensje is op zijn of haar plek toch een koningskind. Ik ben een kind door God bemind en tot geluk geboren. Ja? Geloven we dat? Mogen we onszelf zo zien? Mogen wij met de bevende menselijke stem die ons eigen is, daar dan mee instemmen? Als we dat doen, dan gaan onze handen vanzelf ook wapperen om het goede te doen. Dan gaan onze voeten vanzelf de weg van de vrede zoeken, van de shalom. De weg die Jezus ons vandaag wijst. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Hoe groot zijt gij? Geheim dat alles draagt. Dat alles doordringt. Met grootsheid. Met tederheid. Met schoonheid en waarheid. Hoe groot zijt gij die de sterren aan de hemel vestigt en het kleine kind geboren laat worden. Hoe groot zijt gij die de eeuwen door uw woord hebt gebracht, dat mensen hebben gezongen, het woord dat vlees werd in Jezus, de mens uit Nazareth, uw Zoon, onze Heer. Hoe groot zijt gij in de liefde die hij voorleefde tot in de dood. Hoe groot zijt gij dat die liefde aan het kruis alles gaf en daarna opstond in een nieuw leven. Hoe groot en magnifiek is uw geest die uitgegaan is de eeuwen door en mensen heeft bezield en doen opstaan tegen onrecht, tegen uitbuiting, die mensen heeft geholpen om vrijer te worden, die tot vandaag toe uw schepping bezielt en zegent. Wij danken u dat we in deze wereld mogen leven. Dat wij in die geschiedenis mogen staan. Dat wij daar deel van uitmaken. Een kleine plek in dat grote geheel. Wij bidden u. Laat uw geest opnieuw over ons vaardig mogen worden. Zodat wij als koningskinderen uw lof prijzen. Uw naam prijzen. In onze woorden en in onze daden. Zo bidden wij u, dat uw woord, het woord van vandaag, ook in ons vlees mag worden. Mens mag worden. We willen nu bidden voor gemeenteleden die het moeilijk hebben. We denken aan hen die ziek zijn. Mensen die geopereerd zijn. Mensen die zorg met zich meedragen over hun gezondheid. We denken aan gemeenteleden die gebukt gaan onder lasten van de ouderdom. Of onder last van een psychische nood, geestelijke nood. Wil ons helpen om elkaar vast te houden, naar elkaar om te zien, elkaar op te beuren en samen de moed niet te verliezen. We danken u voor het kerkenweekend dat er weer aankomt. Dat al 50 jaar bestaat, laat het opnieuw een zegen mogen zijn voor degenen die hier aan deelnemen. We danken u dat we onze gaven mogen geven en daarmee onze solidariteit mogen betuigen met de wereld om ons heen. En voor die wereld bidden wij om vrede. Vrede in de landen waar men elkaar naar het leven staat. Vrede in landen waar misschien overvloed heerst, maar mensen toch ontevreden zijn en geen echte shalom kennen. Wij bidden nu voor allen die de wereld regeren, dat ze iets mogen begrijpen van wat Jezus bedoelde met vrede. Heer God, we zijn een ogenblik stil. En in die stilte openen we ons hart voor u. Misschien met woorden, maar ook als we geen woorden vinden. Verstaat u ons hart. En Horan zal zij bidden met de woorden van Jezus, onze Vader. Er wordt nu aandacht besteed aan de collecten die daarna gehouden worden. En daarna zingen we als slotlied, lied 981, vers 1, 3 en 5.
Goedemorgen allemaal. Een korte toelichting op de collectes van vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de zending Kerk in Bangladesh. In Bangladesh is minder dan 0,5% van de bevolking christen. Toch wil deze minderheidskerk relevant zijn voor de samenleving. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers op om hun taak in kerk en samenleving te vervullen. Ook biedt de kerk cursussen aan waar gemeenteleden leren hun geloof in woord en daad te delen met anderen. En verder ondersteunt de kerk kwetsbare groepen met diaconale activiteiten, waaronder landbouwtrainingen en beroepsopleidingen. Zo ondersteunt de kerk op een praktische manier landgenoten. Onze tweede collecte is voor kerk en diaconie van de eigen gemeente, een aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. En de derde collecte, de kastjes bij de deuren, is nog steeds voor woord en daad, ons tweede kwartaaldoel. We hebben gekozen voor een praktisch doel, het opleiden van leraren in Nepal. 1 training kost €50. We willen 60 trainingen aanbieden, dus €3000 ophalen. Tot nu toe staat de teller op €1359. Dat zijn 27 trainingen, bijna de helft. Maar er zijn al 2 van de 3 spaarmaanden voorbij, bijna. Dus u begrijpt dat ook deze collecte van harte bij u aanbevolen wordt. Dank voor uw aandacht en een goede zondag.
Ik wens u allen hier thuis, maar ook u die thuis de dienst mee beleeft, een hele fijne zondag toe en een hele goede week. Als u naar het kampeerweekend gaat, heel veel plezier. En laten we vooral heen gaan als gezegende mensen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.